Het is 3 uur. Fijn, jongens en meisjes, dat jullie er allemaal zijn. Helaas hoorde ik van een enkeling die er niet kan zijn, die ziek is. En het is ook fijn dat ik zoveel vaders en moeders zie, opa's, oma's en nog meer kennissen, denk ik, van jullie. Allemaal hartelijk welkom op het kerstfeest van de zonderschool. Ook de luisteraars die we niet zien, die thuis zitten bij de kerktelefoon, willen ook hartelijk welkom heten. We hopen dat u met ons een fijne middag zult hebben. Als de Heer in ons midden is, dan is het goed. En we zullen hopen en bidden of de Heer bij ons wilt zijn, of de Heer ons zou willen helpen. Ja, als de Heer in ons hart een plaats mag innemen, dan kan het echt kerstfeest zijn. We gaan met elkaar zingen het eerste en het tweede vers uit de lofzang van Zacharias. En terwijl wij deze versen zingen, zal er een collecte worden gehouden. De lofzang van Zacharias, de eerste 2 versen. handen samen, de ogen sluiten, dan gaan we bidden, eerbieden. Heere in den hemel, u ziet ons hier in de kerk zitten. Het is tweede kerstdag. We hebben er naar uitgezien dat het kerstfeest mocht worden. Dat wij hier bij elkaar in de kerk dat feit mochten gedenken. Hoe gij eenmaal uw heerlijkheid hebt verlaten en op deze aarde zijt nedergekomen als een kindje klein en teer. Heere, nu vragen wij u of gij ook vandaag in ons hart geboren zoudt willen worden. Want als wij van dat feit horen hoe gij eenmaal op deze aarde zijt gekomen, en het blijft alleen maar bij horen, dan is dat te kort. Maar wilt gij zelf in ons hart plaats maken voor u? Want dan alleen kunnen wij ook echt kerstfeest vieren, als tot ons ook gezegd kan worden: heden is u de zaligmaker geboren. Wat zou dat heerlijk, wat zou dat rijk, wat zou dat groot zijn, als er jongens, meisjes, mannen, vrouwen hier bij elkaar mochten zijn die daar weet van hebben, die u kennen mogen in het hart. Heere, nu is voor u niets onmogelijk. Daarom vragen wij, zoudt u dat rijk, dat feit ook ons willen schenken? Het zou tot eer en verheerlijking van uw grote naam zijn. Heere, wij bidden of gij ook bij ons wilt zijn deze middag. Het is fijn dat wij met zoveel jongens en meisjes hier mogen zijn. Dat zoveel vaders en moeders en belangstellenden met ons dat feit willen gedenken. Maar Heere, als gij er niet zou zijn, dan is het zo leeg en blijft alles zo donker en zo koud. Heere, kom zelf in ons midden. Wilt u helpen bij allen die deze middag wat moeten doen? Die op moeten zeggen, die moeten zingen, vertellen. Heere, gij kent ons allemaal. En u weet wat een ieder nodig heeft, wat ze ook moeten doen. Mag het zijn tot eer van uw naam. Er zijn ook jongens en meisjes die graag hier hadden willen zijn, maar ze zijn er niet. Ze moesten thuis blijven. Ze zijn ziek. Heere, wij bidden u ook voor die kinderen en vragen of gij hen weer gauw beter wilt maken. En of u ook thuis nog een zegen wilt geven. U bent toch aan geen plaats of tijd gebonden. U kunt ook daar, bij die kinderen die op bed moesten liggen, u zelf verheerlijken. Ze zullen nu wel aan ons denken als wij hier bijeen zijn. Rijker is, als zij het mogen beleven, dat u aan hen denkt. Wij dragen ook aan u op al die mensen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Daar zijn veel oude mensen bij, die oude mensen moeten misschien ook wel eens terugdenken aan vroeger, toen zij kind waren. Hoe zij eens op de zonderschool hebben gezeten en dat feit hebben herdacht. Heere, de jaren zijn voorbij gesneld. Wilt gij hen nabij zijn? Wilt gij uw heilicht hen doen zien en hen schenken dat verlangen in het hart om eens bij u in de eeuwige heerlijkheid eeuwig te mogen zingen van uw goedertierenheid. Heere, wij vragen of u ons wilt behoeden voor dingen die verkeerd zouden zijn. De zonde, dat gaat zo makkelijk, omdat wij allen zondaren zijn. Heere, helpt u ons om tegen het boze te strijden, om nee te zeggen als daar allerlei boze gedachten naar boven kunnen komen, of als er verkeerde woorden gesproken gaan worden. Ook daarin, Heere, hebt gij toch een arm met macht. Kon het zijn dat ook deze middag een gezegende middag mag zijn, dat wij aan het eind van deze middag mogen zeggen: Heere, gij waart in ons midden geweest. Wij hebben u veel te vragen. Heere, recht hebben wij nergens op. Er wordt niets in ons gevonden waarop u ons zou kunnen verhoren, maar wilt gij doen om uzelf wil, om de Heere Jezus wil. Amen. De schriftlezing is uit Lucas 2, de eerste 14 versen. En drie kinderen die komen nu naar voren.
Iedereen zegt daarom dat haar bod uitging van keizer Augustus, van de hele wereld die geschreven zou worden. Deze is de beschrijving geschreven als Jezus precies dat hij was. Ze zijn allen om vriend te worden en is goed met zijn eigen stad. Maar Jozef ging ook om naar Galileeën, hij stond maar vlak naar Judea, tot stad David, die Bethlehem genaamd werd. Dat hij bij het huis erg slecht van David was om schoon te worden met Maria, zijn tweede verwelke bevecht was.
Het geschiedde als zij daar waren, dat de dag vervuld werd dat zij baren zouden. En zijn man, daar is geboren zoon, wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem liet geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld en hielden nachtwacht over een kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren ontscheen hem. En ze vreesden met grote vrezen.
En de engel zei tot hem: vrees niet, want ik voorkom u grote blijdschap die alle volken weten, namelijk dat u heden geboren staat maken. Wel, Christus de Heer uit de stad David. En dit zal u het teken zijn, zodat ik u kunt vinden in doeken gewonnen en leggen in kribben. begonnen aan was en met de engel een menigte te zenden voor hier de sprekende God zeggende, eer zich omhoog en mijn feest op aarde en mensen welbaar.
De blokfluiters, die mogen nu komen. En de jongens en de meisjes die wat op moeten zeggen, die kunnen komen. Ik wil er één ding bij zeggen. Op bladzijde 3, daar staat gegeven dat Bastiaan Rottier wat zou opzeggen. Bastiaan is helaas ziek en Bastiaan die wordt door zijn zusje vervangen. Janette hoopt dat dan te doen wat Bastiaan anders zou doen.
De Bijbel, Gods woord, vertaalt ons van Gods daden, hoe bidden wordt verhoord, voor tijd en eeuwigheid, geschreven door mannen door de geest geleid.
Gaf zijn woord, opdat wij zouden weten wat nodig is tot onze zaligheid. Door zijn woord en geest wil hij nog mensen trekken en brengen tot zijn eeuwige heerlijkheid.
God liet de mensen wonen in een wondermooie hof, in het paradijs vol bloemen, zongen vogels tot Gods lof.
Maar Satan kwam en zei tot Eva, kom eten van dat mooie fruit. Eva at, gaf ook aan Adam, toen riep God de Heer hem uit.
En het zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen u en tussen haar zaad.
Het zijn ze u de koffer mozelen en rest het de verzelen vermozelen.
Zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zal de volken gehoorzaam zijn.
Veel jaren zijn voorbij gegaan voordat de heiland kwam. De profeten zeiden, hij komt uit Bethlehem, uit Juda's stam.
Toch zal God zijn woord vervullen, ook al kan bij ons niet meer de Messias zal toch komen als een kindje klein en teer.
En gij, Bethlehem Ephrata, zij gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een eerste zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van uitstel tot de dagen der eeuwigheid.
Thank you.
Want de kind is ons gegeven, een zoon. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede vorst.
Wees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, te zalig maar welke is Christus in de stad al is.
Zo vaak verteld, zo vaak beschreven, hoe Jezus werd geboren in een arme stal. En hoe de herders eens in Bethlehem streven, de engelen hoorden zingen. Maar het mooist van al, hoe wijzen kwamen en geschenken boden. En hoe God zelf zijn zoon aan hen heeft voorgesteld. En hoe Herodes kindje wilden doden. Ik heb het zo vaak gehoord, het is zo vaak verteld. Weer is dat vent en alles zal gaan spreken van Jezus die voor ons zo arm op aarde kwam. Maar het laat me soms zo koud, dat ik alleen kan smeken, erbarm u over mij, zoek Heer, uw dwalend lam.
Thank you.
Jongens en meisjes, weten jullie wat beloven is? Vast wel, zeg je. Misschien zijn er wel jongens en meisjes die hebben vanmiddag, voordat ze naar het kerstfeest van de zonderschool gingen, thuis nog wat beloofd. Heeft vader of moeder tegen jou gezegd, zul je goed luisteren vanmiddag? Ja. Zul je goed stilzitten? Ja. Oh, we beloven zo vaak wat. Vader, moeder, die zegt dan tegen als je naar school gaat, voorzichtig zijn hoor. Buiten, zul je goed oppassen als je over moet steken? Ja, vader. Ja, moeder. Hoeveel keren hebben wij al niet ja gezegd als wij dingen gingen beloven? Maar weet je wat jou ook vast wel eens gebeurd is? Dat vader of moeder een beetje boos naar jou keek. Dat vader en moeder tegen jou zei, en je had zo beloofd op tijd thuis te zijn, en dan ben je toch nog te laat. En dan was vader of moeder een beetje boos op jou. Weet je, jongens, meisjes, het gebeurt bij jullie wel eens dat je als je iets beloofd hebt, dat het niet helemaal is zoals het moet. Je vergeet wat. Je komt te laat. Maar dat is niet alleen bij jullie zo. Weet je, dat gebeurt ook bij de grote mensen. Ook de grote mensen komen beloftes wel eens niet na. Oh, zeggen ze dan, helemaal vergeten. Ik heb er niet meer aan gedacht. Misschien is bij jou wel eens een keer gebeurd, zeg. Dat je tegen vader, moeder, misschien wel tegen opa of tegen oma moest zeggen. Maar opa, u had het toch beloofd? En bent u het nou helemaal vergeten? Zo zijn nou mensen. Grote mensen, kleine mensen, kinderen. Maar zo is de Heere niet. Als de Heere iets belooft, dan doet de Heere dat. De Heere vergeet nooit één van zijn beloftes. De eerste belofte die de Heere al gegeven heeft, dat is in het paradijs geweest. Net werd het keurig opgezegd. In het paradijs, daar heeft God belooft dat de zaligmaker geboren zou worden. Dat is een tijd geleden. En misschien zeg je wel, waarom heeft de Heere dat beloofd? Maar de grote jongens, die weten dat zeker, en de grote meisjes, en hier vooraan ook toch wel. Waarom heeft God beloofd dat er eens iemand zou komen die de zaligmaker zou zijn? Dan moeten we weer terug, weer naar dat paradijs. Daar leefden Adam en Eva. En oh, wat leefden zij gelukkig. De Heere had Adam en Eva daar een plaats gegeven in de hof. En alles zong en jubelde van de ere Gods. Maar toen kwam dat vreselijke, dat erge. Toen kwam de zonde. Adam en Eva, zij deden wat verkeerd was. Zij namen toch van die verboden vrucht. En zij aten. En toen was de band met de Heere, met God, gebroken. De zonde kwam in de wereld. Dat was erg. Dat was verdrietig. De Heere die alles zo goed, zo mooi geschapen had. Het kon niet beter. Nu heeft de mens vrijwillig, moedwillig, de rug naar de Heere toegekeerd. De mens is een vijand geworden van God. Niet alleen Adam en Eva, maar in Adam alle mensen. En niet alleen de mensen, maar ook de dieren. En de natuur zucht onder de zonde. Want kijk daar eens in dat paradijs waar alles zo mooi was. Daar ineens zie ik, kijk dat beest nou, wat doet dat beest? Dat gaat in elkaar zitten en de ogen beginnen te fonkelen en ineens een sprong. Daar springt dat beest op een ander beest, zet zijn klauwen erin en doodt een ander beest en eet het op. Maar dat was voor de zonde niet zo. Ook de beestenwereld, daar komt de gevolgen van de zonde. Alles, doornen en distelen groeien er. Er komt verdriet. Wat heeft de zonde niet teweeg gebracht? En toen? Toen heeft de Heere gezegd. Jullie hebben niet geluisterd naar wat ik bevolen had. Nu komt de straf. En wat was dan de straf op de zonde? Dat was de dood, los van God, moest de mens leven. Verder ging de straf nog. De dood kwam in het leven op de aarde bij mens en dier. De mens verdiende de straf om eeuwig van God te moeten leven. Niet bij God, maar van God. Oh, wat is dat erg. Wat is dat vreselijk. Kan dat nou nooit meer goed worden? Nee, van mensenkant onmogelijk. Maar meester, komen er dan nooit geen mensen meer in de hemel? Als de Heere nou de zonde moet straffen. En als alle mensen nou zondaren zijn. En de Heere moet dan al de mensen bij hem vandaan sturen. Komt er dan niemand meer bij God in de hemel? Meester, maar er is toch een volk dat hierboven in de hemel God groot mag maken. Hebben die mensen dan geen zonde gedaan? Ziet God dan zonde door de vingers? Straft God dan die zonde van die mensen die in de hemel mogen komen niet? Vergeet God dat dan? Jongens, meisjes, die zonde van die mannen en vrouwen en kinderen die daar mogen juichen voor Gods troon in de hemel, die zijn ook gestraft. Maar die zijn gestraft in een ander. Zelf konden zij die straf niet dragen, maar de Heere heeft gezegd, ik zal op deze aarde komen. En ik zal de zonde van al mijn volk op mij nemen. Ik zal een weg van lijden en sterven gaan, opdat mijn volk straks eeuwig hierboven zal mogen zingen van Gods goedertierenheid. In het paradijs heeft de Heere dat reeds beloofd. En ik zei al, als de Heere wat belooft, dan komt de Heere zijn woord altijd na. O ja, de mensen hebben lang moeten wachten. Wanneer zou die zaligmaker nou geboren worden? Misschien heeft Adam en Eva wel gedacht toen daar een babytje werd geboren. Zou dat de verlosser zijn? Maar dat was de verlosser niet. Jaren gaan voorbij. En dan belooft de Heere aan Abraham: uit uw zaad, uit dat volk, daar zal eens die beloofde verlosser geboren worden. Als Jacob op zijn sterven ligt, dan komen daar al de zonen rond zijn bed. Vader gaat sterven en vader spreekt met al die jongens. En kijk nou eens, daar ineens, daar gaat vader rechtop zitten en zijn ogen beginnen te schitteren als hij daar Juda ziet. En dan zegt vader: Juda, gij zijt het. De scepter zal van Juda niet wijken. Daar zag vader Jacob door het geloof dat uit Juda stam. Daar zal eens die beloofde verlosser geboren worden. Maar wanneer dan? Het duurt allemaal zo lang. De mensen hebben gehoopt, steeds weer zal die verlosser nu geboren worden. Honderden jaren gaan voorbij. Duizenden jaren gaan voorbij. Maar steeds gaat de Heere meer vertellen wie die verlosser zal zijn en wanneer hij zal komen. David mocht weten dat uit zijn huis eens de grote David zo geboren zal worden. Nu was de familie bekend. De profeten gaan er ook van vertellen. Ook dat is opgezegd. Micha die wist welke plaats wat de Heer Jezus geboren zou worden. Steeds verder schuift de tijd op naar de tijd dat de Messias zou komen. Maar er moet nog zo'n hoop gebeuren. Het volk moet om hun zonde nog weggeleid worden in een vreemd, vreemd land in Babel. En daar hebben ze ook wel eens gedacht: zou God wat hij beloofd heeft nou niet zijn vergeten? Hoe kan nou toch ooit de Heere nog geboren worden? Nu zitten we in Babel, we zitten geen eens meer in ons eigen land. Nee, zegt de Heere, in Babel zal dat kind niet geboren worden. Jullie mogen weer terug naar huis. En als na 70 jaren dat volk weer terug mag komen in eigen huis, in eigen land, en een nieuwe tempel wordt gebouwd, dan is het feest. Een nieuwe tempel. Die schone tempel van koning Salomo, die is er niet meer. Maar een nieuwe tempel. En als daar feest gevierd wordt, dat het volk weer in het land mag zijn, dat een nieuwe tempel mocht worden herbouwd, dan zijn daar de oude mensen, die staan met tranen in hun ogen. En dan moet je niet huilen. Kijk nou toch zo'n prachtig, mooie tempel wat we hebben. Ach, zeggen dan die oude mensen, we vinden het wel fijn, we zijn ook wel blij dat er zo'n nieuwe tempel is, maar die tempel van Salomo, die was veel mooier. Die hebben jullie natuurlijk nooit gezien, maar wij wel. Dan zeggen de profeten, dat mag niet hoor. Doe die tranen maar weg. Ja, de tempel van Salomo, die was wel heel erg mooi. Was misschien uiterlijk veel en veel mooier dan deze tempel. Maar deze tempel zal nog veel heerlijker zijn dan de tempel van Salomo. Want in deze tempel, daar zal de Heer Jezus zelf komen. En wat is heerlijker en rijker als de Heer zelf erbij kan zijn? Toch moest het volk nog wachten leren. Want er moesten nog heel veel jaren voorbij gaan. Het geloof werd wel op de proef gesteld. Ja, en weet je wie er ook voor zorgde dat dat geloof op de proef werd gesteld? Dat was de duivel. De duivel die wilde niet dat zijn kop vermorzeld zou worden. De duivel die wilde niet dat de Messias geboren zou worden om het volk weer zalig te maken, om de weg naar de Vader weer te herstellen, om weer vrede in het hart te krijgen. Dat wilde de duivel niet. En die heeft alles geprobeerd om die zaligmaker tegen te houden. Denk eens aan wat die wrede farao heeft gedaan. Die zei, al die jongetjes die geboren worden, gooi ze maar in het water. Gooi ze maar in de Nijl. Dan komen de krokodillen wel, die eten ze op. Dan gaan ze daar wel sterven in het water. O, als de duivel zijn zin kon krijgen, dan zou heel dat volk uitsterven. Maar de duivel krijgt zijn zin niet. Gods beloften zullen uitkomen. Ook al komt daar later eens een koningin, Atalia, die zegt, weet je wat ik zal doen? Ik zal mijn soldaten opdracht geven dat ze al de mannen, heel het geslacht van David, doden zullen. Als dat waar zou zijn, hoe kon dan ooit de grote Davidzoon geboren worden? En daar gaan die soldaten, en daar wordt dat huis van David uitgemoord. En toen? Ja, toen. Toen wist het de mensen niet meer. De mensen die de Heere nog vreesden, die hebben gezegd, hoe kan dat nou? Nou komen Gods beloften niet meer uit. Want er leeft niet één meer van het koningshuis van David. Maar weet je wat die mensen niet gezien hadden? Dat daar stiekem uit het paleis Jozabad, de vrouw van Jojada, de priester. En ze had wat bij zich. Ze had het verborgen onder de kleed. En ze liep gauw weg. Wat had ze verborgen? Een jongetje, een babytje. En ze bracht het jongetje in een kamertje helemaal apart. Samen, de man, hebben ze voor dat kindje gezorgd, Joas. Die twee mensen, die wisten het. Verder wist niemand het. Iedereen dacht, nou is het huis van David uitgeroeid. Nu kan de belofte van God niet uitkomen. Nu kan de zaligmaker niet geboren worden. 7 jaar lang heeft het volk van God zo in vrees en angst gezeten. Misschien heeft de duivel wel eens gezegd, nou, waar hoop je nou nog op? Dacht je nou werkelijk dat de Heere nog aan zijn belofte kan gedenken? Dat kan niet meer. Maar de Heere deed het wel. En toen daar, na 7 jaar, dat jongetje naar buiten mocht, stond daar zo'n ventje. 7 jaar. Kroon op zijn hoofd. En het volk juichte. De nieuwe koning. Nee, ze lachten er niet om, een jongen van 7 jaar koning. Nee, men zag, God houdt zijn woord. God breekt zijn belofte nooit. Dat doen wij wel, maar de Heere niet. De Heere houdt zijn belofte stand. En dan komen we bij het laatste Bijbelboek uit het Oude Testament. Malachi. En dan hoor ik de profeet zeggen, nu zal het niet lang meer duren. Nu zal heel snel naar de tempel komen de Heer Jezus. En zo is dat ook gebeurd. De Heer, hij is gekomen als een kindje, arm en klein. En wie wist dat nou? Ja, niemand. Helemaal niemand. Echt niemand? Ja, Jozef en Maria, die wisten dat. Dat de Heere zijn belofte zal gaan doen uitkomen. Ze hebben dat geheim met zich meegedragen. Zacharias en Elisabeth, die wisten het ook. Maar verder niemand.
En de tijd was zo moeilijk, zo donker. Er waren Romeinen in het land. Een vreemde koning zat er op de troon, een Herodes. En ach nee, dat kan niet meer. Nu kan Gods belofte vast niet meer uitkomen. Maar dat kind wordt toch geboren. En de Heere zorgt er zelf voor dat daar bekendheid aan wordt gegeven. Want ga met mij in gedachten mee. En we lopen door de stille straten van Bethlehem. En we lopen de straatjes door en we komen buiten de stad. En daar komen we bij een grote open vlakte. Daar is het heel stil. Alleen de sterretjes daar in de hemel, die zie ik flonkeren. Ik hoor helemaal niks. En daar zie ik toch nog wel wat. Ik zie een vuur. Ga mee kijken. Daar zitten herders. Ze warmen zich bij het vuur. O herders, je moest eens weten wat er vannacht gebeurd is. Ze kijken heel niet blij. Ze kijken maar somber en verdrietig. Ja, ze hadden maar besloten om de schapen niet naar de stal te brengen. Er was nog voedsel voldoende buiten. En ze zeiden, dan blijven wij ook vannacht maar buiten. En ze hebben een vuur gemaakt om zich te warmen in die koude nacht. En om de wilde beesten op een afstand te houden. Nee, hun gezichten staan niet blij. Ook zij hebben vaak gedacht, die belofte van de Heere. Ach, het kan niet meer. De scepter zal van Juda niet wijken. Hoe kan dat nou? Een Herodes op de troon. Een Augustus als keizer. Maar toch, kijk, als ze daar zo in gepeinst daar bij elkaar zitten, dan ineens staat daar een engel naast die mannen. En de engel die zegt, vreest gijlieden niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Grote blijdschap? Ja, dat u heden geboren is, de zaligmaker. Je hebt er zo lang naar verwacht, zo lang naar uitgezien. Jullie hebben zo vaak gedacht, zou de Heere nou ooit die belofte nog wel uit laten komen? Jawel, hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij is gekomen, echt waar. U is heden geboren, de zaligmaker. Er was bij die herders, jongens, meisjes, in het hart plaats voor de zaligmaker. Is dat bij jullie? O, van nature niet. Ik heb jullie al gezegd, wij zijn vijanden van de Heer. Wij hebben onze rug naar God toegekeerd. Wij zeggen, ga maar weg, Heere. Ik zoek het zelf al uit. Zegt de Heere, ik wil naar jou komen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Is er bij jullie plaats in je hart? Heere, wilt u alstublieft in mijn hart plaats maken? Want anders, dan is het kerstfeest, maar dan gaan de vertellingen, de bijbellezingen, alles wat we horen, hier erin en daar eruit. En dan morgen, dan denken we er haast niet meer aan. Kerstfeest vieren, echt kerstfeest vieren, dat kan alleen maar wanneer de Heere in het hart een plaats innemen kan. Heere, wilt u dat ook bij mij doen? Wilt u mijn blinde ogen eens openen, opdat ik zie dat ik ook verloren lig, dat ik ook bekeerd moet worden, dat er voor mij een weg is, Heere, in u. U roept het toch tot mij ook. Kom naar mij, word behouden. De Heere zegt ook tegen jullie kinderen, kom maar. De moeders, ze hebben eens de kinderen gebracht bij de Heere Jezus. De Heere zegt, kom maar moeders, breng ze maar bij mij. Want der zulke is het koninkrijk der hemelen. Ook voor jullie is er nog steeds plaats bij de Heere. O Heere, trekt u mij ook, wilt u mij ook mijn zonde vergeven? O, wat was dat een heerlijke boodschap, wat daar die herders mochten horen. U is heden geboren, de zaligmaker. En toen die engel dat bericht had verteld en gezegd had dat ze konden gaan naar Bethlehem, het kind konden vinden in de kribben, in doeken gewikkeld, toen brak de hemel open. En een menigte van engelen, heerlegers Gods, vervulden het luchtruim en zongen daar de ere van God. Ere zij God, ja Hem, Hij moet alle eer ontvangen. Hij heeft een weg uitgedacht tot onze zaligheid. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen, vrede op aarde, meester. Dat is een vergissing geweest. Want het is niks dan haat en nijd en oorlog en twist en ruzie en verdriet. Was dat maar zo, vrede op aarde. Ach, jongens, meisjes, die vrede op aarde, die de engelen daar zongen in dat schone lied, dat is een vrede met God. Een vrede in het hart. Dan moeten wij, jij en ik, wij allemaal onze vijandige wapens inleveren en zeggen, Heere, wilt u mij reinigen van al mijn zonden? Dan alleen is er vrede op aarde als het hart bekeerd wordt, als de Heere in het hart een plaats mag innemen. Vrede? Heb jij al vrede? Je bent als een vijand geboren. Allemaal. De Heere wil het nog steeds geven. Jij mag het toch nog horen vandaag? Bij Hem, bij de Heere Jezus, is vrede te vinden. In mensen een welbehagen. Dat snap ik ook al niet. Hoe kan dat nou? Hoe kan de Heere nou liefde hebben in mensen, in zondige mensen? Oh, als daar nou stond een welbehagen in al die engelen die daar altijd de wil van de Heere doen, die er altijd op uit zijn om altijd maar te doen wat de Heere vraagt, wat de Heere gebiedt. Ja, wanneer er was een welbehagen in de engelen, dat begreep ik. Of als er stond een welbehagen in die mensen die daar juichen voor Gods troon, dat begreep ik, dat de Heere in die mensen een welbehagen heeft, maar in zondaren. Dat de Heere een welbehagen heeft in dat kind wat daar ligt in de kribbe, dat begrijp ik ook. Heere, hoe kunt u een welbehagen hebben in mij? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Toen die engelen dat schone lied hun gezongen, en zij weer klapwiekten terug naar de plaats waar zij vandaan kwamen. Toen hebben de herders elkaar aangekeken en gezegd, maar dan moeten wij hier niet blijven. Kom en laat ons gaan naar Bethlehem. Laat ons zien datgene wat er gebeurd is. Ja, maar die schapen dan? Oh, daar hebben ze geen eens meer aan gedacht. Als je hart daar zo vol van zit, als je voelt die trekkende liefde van dat kind, dan laat je alles in de steek. En dan mag je komen zoals je bent.
Zo deden die herders dat ook. Nee, die herders die gingen zich eerst niet verkleden. En die gingen eerst niet hun handen wassen. Ze kwamen zoals ze waren. Jij, ik, wij allemaal hoeven ons niet op te knappen. We mogen komen zoals we zijn. Als arme, verloren zondaren. En toen ze daar kwamen, toen hebben ze dat kind gevonden. Jozef, Maria, maar het ging om dat kind. En daar hebben ze hun knieën gebogen. En daar hebben ze hun handen gevouwen. En daar zijn ze in het geloof geknield aan die kribbe. Het was maar een gewoon kindje om te zien. Maar zij mochten in het geloof hun zaligmaker zien. Dat had de engel toch gezegd? U is heden geboren de zaligmaker. Dat mag ook voor jou, jongens, meisjes. Toen die herders daar geweest waren, gingen ze weer weg. Oh, wat waren die mensen blij. Dat geloof je toch zeker ook wel. Die een fijn kerstfeest hebben gevierd. Dat hebben ze nooit meer vergeten. Als jij, als ik, als wij zo kerstfeest mogen vieren. Zo dicht bij de Heer. Zullen we het nooit meer vergeten. Ja, maar meester, wij kunnen nou toch niet naar Bethlehem gaan. Want dat hoeft helemaal niet. Je hoeft zo ver niet te gaan. Wij hoeven niet naar Bethlehem te gaan. Wel, nee, wij mogen naar hem komen op je kamertje, in het gebed, zittend in je bank, waar je ook bent. Heere, wilt u ook mij een nieuw hart geven? Wilt u ook mij dat echte geluk, dat ware geluk, die echte vrede in het hart geven? Oh, die herders, ze konden niet meer zwijgen toen zij weggingen. Toen hebben zij het aan iedereen ook verteld. Ja, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Tweede kerstdag. De Heere heeft zijn belofte vervuld. Morgen is geen kerstfeest meer. De adventstijd is voorbij gegaan. Kerstfeest is bijna voorbij. En dan? Nou, dan moeten we weer, als de Heer het geeft, een jaar wachten. Ach, wel nee. Het hoeft geen kerstfeest te zijn als het december is. En als het goed is, is het kerstfeest. Iedere dag. Iedere dag. Ja. En weet je, dat de Heer dat vandaag ook nog wil geven, dat zegt hij. Al wat je ontbreekt. Dat wil hij geven. Mild en overvloedig. Voel je, meester, het is bij mij nog zo koud. Zo leeg. Ik ken dat niet. Dan mag je het aan hem vragen. Doe je dat ook wel? Zul je het niet vergeten? Nog één ding. Voordat ik ga stoppen. Ik zei, Advent is voorbij. Kerstfeest is bijna voorbij. De Heer Jezus is gekomen als een kindje, klein en teer. Maar toch, hij komt nog een keer. Dat geloof je toch wel? Duizenden jaren lang hebben de mensen moeten uitzien, moeten wachten op de komst van de Messias. God heeft zijn belofte vervuld. Maar de Heer heeft nog meer beloofd. De Heer heeft beloofd. Eens kom ik weder. Dat wolkendek zal eens scheuren. Zoals daar eens in het luchtruim die duizenden, tienduizenden, die heerscharen Gods van engelen gejubeld hebben in de lucht. Eens
zal het wolkendek scheuren en zal aller oog hem zien. Dan komt hij, de Heer Jezus, hij komt weder op de aarde. Hij komt dan allen halen die hem toebehoren. Die dat kind in de kribbe in hun leven hebben leren nodig krijgen. Hij heeft het beloofd. Verwacht je hem? Geloof je dat? Wat zou dat heerlijk, wat zou dat rijk zijn als Christus wederkwam en jij en ik daar voor hem mogen verschijnen. En jij en ik en wij van hem zouden mogen horen: kom tot mij en ik zal je rust geven. Hier op aarde is het niet. Boven is het wel. Er staat nu op het programma pauze. Dat betekent niet, jongens en meisjes, dat we nu allemaal gaan lopen. En we blijven rustig even zitten. Ja, nog een paar. Ja, ga je ook zitten?
gaan we nu weer verder. En dan zie je wel op het programma wat nu aan de beurt is. Daar staat samenzang, stille nacht, 1, 2 en 3. En daarna, dan komt de vrije vertelling.
Ivan, slaap je al?
Nee,
ik slaap nog niet, Alex. Jij ook niet. Ivan en Alex kunnen niet slapen. Ze liggen al een uur samen op hun kamertje op bed. Ivan, zou het verlopend zijn naar oom Victor morgen? Vader zegt, wel 3 dagen lopen. Voor het kerstfeest kunnen we er zijn. Zeg Alex, je hebt toch zeker niks tegen Peter gezegd, hè? Alex schrikt. Nee hoor, Ivan. Ik heb niks gezegd. Het is maar goed dat het donker is. Want Alex krijgt een kleur als vuur. Samen liggen ze nu al een uur boven. Slapen kunnen ze niet. Vader en moeder zijn nog beneden, in de kamer. Moeder kijkt nog wat kleren na van de jongens. Maar wat kijkt moeder verdrietig? En wat kijkt ze bezorgd? Het is geen wonder ook. Er is ook zoveel gebeurd de laatste weken. Weet je waarom moeder zo bezorgd kijkt? Ik zal het eens vertellen. Iwan en Alex wonen samen met hun vader en moeder in Rusland. En weet je wat ze in Rusland op de school leren? Dat God niet bestaat. Iwan moest vorige week strafwerk maken. Hij had ondeugend geweest op school. Weet je wat hij schrijven moest van de meester? 100 keer God bestaat niet. Wat is erg? Weet je hoe dat kwam? Omdat Iwan en Alex kinderen waren uit een christelijk gezin. De ouders van Iwan en Alex wilden graag naar de kerk. Maar in Rusland mag je niet naar de kerk. En in Rusland mag je ook geen Bijbel in huis hebben. Maar hun ouders willen wel graag naar de kerk. En ze willen hun kinderen wel graag leren wat er in de Bijbel staat. En nu worden er bijna iedere week kerkdiensten gehouden bij Iwan en Alex thuis. Dat zijn ze gewend. Dat is al zo vaak gebeurd. Maar nu, een paar weken geleden, is er iets ergs gebeurd. Want dat mag de politie niet weten, dat er kerkdiensten gehouden worden in dat huis. Maar Peter, hun buurjongen, zijn vader werkt bij de politie. En die wil van de Heere en van de Bijbel niks weten. En die heeft het verraden. Die heeft gezegd, daar moet je eens binnen gaan kijken. En dat heeft de politie gedaan. Ze hebben alles overhoop gegooid. En alles, alle Bijbels die in huis waren, hebben ze meegenomen. En vader had nog meer boeken waarin geschreven stond over de Heere. Alles hebben ze meegenomen. Kun je begrijpen dat vader en moeder toen erg verdrietig waren? En vader werd bang gemaakt. Als het nog een keer voorkomt, word je gearresteerd. Dan nemen we je mee en dan ga je maar werken in een kamp. Maar dat betekent dat vader wel 4 of 5 jaar van huis weg moet. Dan ziet hij zijn vrouw niet en zijn kinderen niet. O, als vader daaraan denkt, daarom kijken vader en moeder zo verdrietig. Vader heeft een broer, dat is oom Victor. Oom Victor heeft het gehoord, alles wat er gebeurd is bij zijn broer thuis. Ja, hij weet wel dat zijn broer heel anders is dan hij. Dat zij een Bijbel in huis hebben en dat er kerkdiensten gehouden worden. Maar weet je wat oom Victor zegt? Man, het is je eigen schuld. Wie neemt er nou een Bijbel in huis? En wie gaat er nou kerkdiensten in zijn eigen huis houden? Het is je eigen schuld. Dat zegt oom Victor. Maar hij moet er ook niet aan denken als zijn broer gearresteerd zou worden. Weet je wat hij ook gezegd heeft? Man, je bent niet meer veilig thuis. Weet je wat je doen moet? Je komt bij mij op de boerderij. Daar kom je een hele poos naartoe. Daar ben je veilig. Ze zullen bij mij op de boerderij niet denken daar christenen te vinden. Je moet er maar eens over nadenken, heeft hij gezegd. Je kan komen wanneer je wil. Vader en moeder hebben erover nagedacht. En ze hebben er met elkaar over gesproken. Moeder was er helemaal niet blij mee. Want oom Victor was zo anders als hen. En straks, over 3 dagen, dan is het kerstfeest. En zouden ze bij oom Victor in huis wel kerstfeest kunnen vieren? Oom Victor heeft geen Bijbel. En zij zelf hebben ook geen Bijbel meer. Toch hebben ze maar besloten om erheen te gaan. Het kon niet anders. Ze waren niet veilig meer in hun eigen huis. En nu is het de avond voor ze vertrekken gaan. Vader en moeder zitten nog een poosje bij elkaar. Dan komt de nacht. 'S Morgens vroeg zijn ze al op. Vader heeft een kleine kar gemaakt op de wielen van de kinderwagen. Dan hoeven ze niet zoveel te dragen. Prachtige kar is het geworden. En alles wat ze mee willen nemen, gaat erin. En dan gaan ze op weg. Iwan en Alex gaan mee. Dat zijn hun twee jongens. Zo gaan er 3 dagen voorbij. Want het is een heel eind lopen. En er ligt een dik pak sneeuw. Want in Rusland kan het ontzettend koud zijn. En kan het ontzettend hard sneeuwen. Zulke grote vlokken dat je bijna niet in de verte kunt kijken. Zo erg. Dus dat loopt moeilijk. 3 dagen zijn ze nu al op weg. Vader had wat adressen gekregen van mensen waar ze slapen mochten. Daar konden ze zich wat warmen. Daar hebben ze wat gegeten en wat krachten opgedaan voor de reis om verder te gaan. Kijk, daar gaan ze. Op zo'n grote, stille, lange weg. Niemand zie je. Alleen vader en moeder en de 2 jongens. En vader trekt de kar. Zo jongens, zegt hij. Het is vandaag kerstfeest, hè? En nu lopen wij hier op de weg. Maar kom op, nog een paar uren. Vanavond kunnen we op de boerderij zijn. Goed je best doen en lopen. Maar moeder heeft al eens bezorgd naar de lucht gekeken in het oosten. En vader kijkt ook af en toe eens bezorgd naar de lucht. De lucht wordt zo grijs en de zon gaat al weg. Tot nu toe hebben ze droog weer gehad. Als het nu nog gaat sneeuwen, dat zou erg zijn. Dan zou het nog langer duren. Dan wordt het misschien wel nacht voor ze bij oom Victor zijn. Dat zou erg zijn. Alex, hij ziet het. Hij zegt, vader, krijgen we sneeuw? Dat is fijn. Heerlijk. Kunnen we in de sneeuw spelen? Peter zegt dat het zo fijn is op een boerderij om te spelen. Maar als hij het zegt, dan schrikt hij. En vader ook. Heb jij tegen Peter gezegd dat we naar oom Victor gaan? Vader schrikt geweldig. En hij blijft staan. En hij pakt Alex bij zijn schouder. En hij zegt, heb jij tegen Peter gezegd dat we naar de boerderij van oom Victor gaan? Ja, stottert Alex. Ik heb niet gezegd waar oom Victor woont. Jongen toch, waarom heb je dat nou toch gedaan? Ik heb zo gezegd dat je het tegen niemand vertellen mocht. Ja, maar vader, Peter is toch mijn vriend? Ja, maar je weet toch wie Peters vader is? Daar had Alex helemaal niet aan gedacht. Laten we maar verder gaan, zegt vader. Maar dit kan nog wel eens akelige gevolgen voor ons hebben. Daar gaan ze weer. Oh, nu was de sfeer zo goed vanmorgen. Ze hadden zo'n goede stemming. En nu? Ze kijken allemaal verdrietig. Wat zouden dat voor gevolgen hebben? Zo lopen ze een paar uren zwijgend voort. Ze komen bij het bos. Daar moeten we nog helemaal langs, zegt vader. Maar kom, het is nog niet helemaal donker. Een beetje moed houden. Maar het gaat harder waaien. Ik denk vast dat we sneeuw krijgen, zegt moeder. Weet je wat we doen, zegt vader? We gaan de weg door het bos. Dan hebben we niet zo'n last van de wind. Dan gaat het veel vlugger. En dat doen ze. Maar we moeten niet te ver van de grote weg af. Anders raken we de weg kwijt. En zo gebeurt het. Ze gaan met z'n vieren het bos in. Daar loopt het inderdaad veel prettiger. Ze hebben hier helemaal geen last van de wind. Moeder zegt, ik krijg honger. Jullie ook? Ja, zeggen Iwan en Alex. We zouden eigenlijk best wat lusten. Moet je daar kijken, zegt Alex. Het lijkt wel een hut. Zal ik er eens gaan kijken? Dat is goed, zegt vader. Misschien kunnen we daar wel een poosje in. En Alex loopt er naartoe. Zo zeg, dat is een mooie hut. hebben vast een paar jongens gemaakt. Ze kunnen er inderdaad heerlijk in zitten. Moeder heeft een deken op de grond gelegd en daar eten ze op. Na het eten gaan Iwan en Alex allebei op hun rug liggen. Heerlijk, even uitrusten. Duurt niet lang of Alex valt in slaap. Vader en moeder denken dat ze allebei slapen. Vader fluistert zacht. Hij zegt, moeder, we moesten toch weer maar teruggaan naar de hoofdweg. Ik denk dat het daar toch beter is. Want straks, als het helemaal donker wordt in het bos, dan zien we niks meer. En ik weet niet zo heel erg goed de weg. We zullen straks maar eens eventjes gaan kijken. Oh, maar dat doe ik wel, zegt Iwan. Want ik slaap niet. Zal ik eens eventjes gaan kijken? Nee, jongen, doe dat nou maar niet, zegt moeder. We gaan straks wel met elkaar. Oh, zegt Iwan, dat durf ik best. Ik ga alleen maar hier een eindje het pad op. Vader zegt, dan moet je goed kijken. Als je naar rechts een pad ziet, dat moeten we hebben. Maar als het nou lang duurt, moet je terugkomen, hoor. En beslist niet gaan lopen zoeken. En Iwan holt al weg. Hij doet het om vader en moeder te helpen. En zo loopt hij het pad een eind op. Is dit hier een pad naar rechts? Nee. Zou dat een pad naar rechts zijn? Nee, ook niet. Oh, daar. Kijk, daar is een smal paadje. Oh, zou de kar daar wel over kunnen? Ja, ja, hij denkt het wel, hoor. Hij zal er eens eventjes op gaan kijken op dat pad. Maar vader had gezegd, als je een pad ziet, moet je terugkomen. Ja, maar Iwan is zo gauw de weg niet kwijt. Hij doet het wel. Hij gaat kijken. Het is toch fijn als hij de weg kan wijzen aan vader en moeder. En zo loopt hij dat smalle pad op. Ja hoor, het is goed begaanbaar. Ze kunnen hier goed lopen. En kijk eens, wat een lichte plek. Oh, hij is al op de hoofdweg. Dat is toch even gauw gevonden. En hij wil al terugrollen. Maar wat is dat? Er komt een auto aan. Toet, toet! Iwan schrikt. Wat moet hij nou doen? En hij wil hard wegrollen. Maar de auto staat al naast hem. Het raampje wordt opengedraaid. Zeg, luister eens, weet jij hier de weg? Razendsnel gaan Iwans gedachten. Nooit veel zeggen, zegt vader. Je weet nooit welke mensen dat het zijn. En Iwan, hij wil zich omdraaien en wegrollen. Maar dat kan niet, want die man begint weer al vragen te stellen. Wat ben je hier aan het doen? Je bent hier zo alleen. Oh, ik ben hier aan het spelen, zegt Iwan. Met mijn vriendjes. Waar zijn je vriendjes dan? Of ben je alleen? Nee, mijn vriendjes zijn daar in het bos, zegt Iwan. En de man gaat verder vragen. Hij zegt, ik wil nog eens wat aan je vragen. Heb je hier soms een man en een vrouw met twee jongens gezien? Oh, denkt Iwan, daar heb je het al. Ze zoeken ons. En hij draait zich om en hij holt weg. Maar als hij zich omdraait, dan ziet hij iemand zitten achter in de auto. Weet je wie het is? Peters vader. Die heeft het natuurlijk geweten. En die heeft gezegd, je moet maar eens gaan zoeken. Oh, en Iwan, hij holt weg. Gelukkig kan de auto hier niet komen. Maar wat is dat? Een bons achter hem. Een dichtslaande deur van de auto. Zou die man hem werkelijk achteraan komen? Oh, hij holt. Uit zijn angst, hij holt nog harder. Zo bang is Iwan. En hij zou het wel uit willen schreeuwen. Vader, moeder, ze zoeken ons. Maar Iwan durft het niet. Het is of zijn keel van angst dichtgeknepen wordt. Hoort hij al voetstappen achter zich? Nee, nog niet. Hé, wacht toch eens even, hoort hij. Oh, zie je wel? Het is wel een man die hem achteraan komt. En nog harder holt hij. Het is koud, maar het zweet parelt op zijn hoofd. Zo bang is Iwan. Staan blijven, buldert een stem. Oh, Iwan, zijn hart bonst. Hij zou het wel uit willen schreeuwen. Vader en moeder vader willen roepen. Maar dat kan niet. Hij moet die man kwijt zien te raken. En opeens in een flauwe bocht duikt hij links de struiken in. Tjonge, wat is het hier donker. Eventjes blijft hij zitten. Zou die man hem nu hier niet vinden? Daar zit hij met een bonzend hart tegen een dikke boom. Oh, en als die man nu verder gaat zoeken. En vader gaat soms Iwan zoeken. En ze komen elkaar tegen. Oh, en als vader dan meegenomen wordt. Oh, Iwan weet zich geen raad. Wat moet hij toch doen? O, heren, zegt hij, help me toch. Ik weet niet wat ik doen moet. Het duurt een hele tijd voordat Iwan durft op te staan. Zou hij gaan zoeken? Ja, maar dan moet het wel heel zacht gebeuren. En Iwan gaat zoeken. Maar intussen is het wel hard gaan sneeuwen. Want hij ziet het aan zijn kleren. Heel zijn jas zit eronder en zijn broek en zijn muts. Hij klopt het af. Alles zit onder de sneeuw. En daar gaat hij. Maar de sneeuw jaagt door het bos. En hij legt zijn arm op zijn hoofd. Zo loopt hij tegen de sneeuw in. Want die sneeuw blok een prikken in zijn gezicht. Zo loopt hij een hele tijd. Waar hij is, dat weet hij niet. Het is vast een heel ander pad geweest als daarnet. Want hij ziet de hut helemaal niet meer. Hij zou wel willen huilen. Maar nee, hij is 10 jaar. Hij moet flink zijn. Nee, huilen. Nee, dat doet hij niet. Dat wil hij niet. En opeens, bons. Waar loopt hij nu toch tegenaan? Het is geen boom. Maar zo hard is het niet. En dan kijkt hij omhoog. En weet je wat het is? Een man. En een grote baard. En die man legt een hand op zijn schouder. Wat doe jij hier, jongen? Maar Iwan is zo moe. Hij kan er bijna niet van praten. En dan rolt hij zomaar in de sneeuw. Van schrik en van moeheid. En dan ziet hij niks meer. Het is of de sneeuw zwart wordt voor zijn ogen. De oude man, Nikolai heet hij, raapt de kleine jongen op. Het is een sterke man en hij draagt hem zo mee naar huis. En dan wordt Iwan op de bank gelegd. Maar Iwan merkt het niet. Het is of Iwan slaapt. Het duurt een hele poos. En dan wordt hij wakker. Waar is hij toch? Is dat oom Victor? Zou dat oom Victor zijn? Hij heeft nooit geweten dat oom Victor zo oud was. En dat oom Victor een baard had. Waar is hij toch? En dan gaat hij huilen. Hij zegt, ik wil naar vader. Ik wil naar moeder. Ik wil hier niet blijven. Ik wil weg. Stil maar, zegt de oude man. Ik zal je eerst eens wat drinken geven. En Iwan drinkt. Lekker. Hij vindt het heerlijk. En nu moet je me eerst maar eens vertellen hoe jij in dat bos terechtgekomen bent. Je moet niet huilen, want ik breng je zo weer bij je vader en moeder thuis. Maar Iwan durft het niet te vertellen. Want vader zegt altijd, oppassen wat je zegt. Je weet nooit wie het is. Nooit te veel zeggen. De oude man ziet het wel, dat Iwan het niet durft te vertellen. En dan staat hij op en dan haalt hij een groot boek van tafel. Dat is de Bijbel. En dan zegt hij, jongen, als het hierover gaat, dan kun je me alles vertellen. Oh, dan wordt Iwan blij. Hij zegt, die man is net als ons. Daar kan ik alles tegen vertellen. En dan gaat Iwan het vertellen wat er allemaal gebeurd is thuis. Toen de kerkdienst er was, dat ze vluchten moesten, dat ze op weg waren naar de boerderij van oom Victor. En dat hij nu hier zit. En waar zijn nu je vader en moeder? Iwan, zegt hij. Ja, die zijn nog in het bos. Die zijn in een hut. Daar hadden we gegeten. En toen ben ik weggegaan. Zouden vader en moeder er nu toch nog wel zijn? Ik weet precies wat je bedoelt, zegt de oude Nicolai. Ik weet precies waar ze zijn, want ik ben hier goed bekend. Vind je het erg als ik ze even ga halen? Dan ben je even alleen. Nee, dat vindt Iwan niet erg. En daar gaat hij. Hij zet zijn dikke bontmuts op, zo'n grote jas gaat aan. En zo gaat de oude man weg. Duurt niet lang of hij komt terug. Hij heeft inderdaad vader en moeder gevonden. Vader en moeder konden ook niet zoeken gaan, want ze waren ook bang. Vader zegt, laten we maar blijven wachten. Wachten. Op wat? Ja, dat wist vader ook niet. En toen kwam opeens die oude man. En die heeft gezegd, jullie zijn een kind kwijt, hè? Iwan. Maar die is bij mij thuis. Toen waren vader en moeder blij. Ze zijn meegegaan met de oude man. En nu? Nu zijn ze in het kleine huisje van de oude Nicolai aangekomen. Wat fijn voor vader en moeder. En voor Iwan en voor Alex. Nu zitten ze lekker warm bij de kachel. Dat hadden vader en moeder niet gedacht. Dat ze hier in zo'n klein huisje in het bos met het kerstfeest zouden zijn. Moeder had gedacht dat ze bij oom Victor kerstfeest moesten vieren. Kerstfeest zonder Bijbel. Een kerstfeest zonder het woord van de Heere. Dat had erg geweest. Maar nu zijn ze hier. En de oude Nicolai had ook niet gedacht dat hij mensen bij zich in huis zou hebben die kerstfeest bij hem kwamen vieren. Ze zaten zo met z'n allen om de tafel. Ja, zegt hij, nu zijn jullie hier voorlopig veilig. Jullie mogen hier blijven, voorlopig. Maar ik heb nog wat in huis. En dat is hier ook al een hele poos veilig. Iwan en Alex, ze worden nieuwsgierig. Wat zou dat zijn? Jullie mogen mee naar boven, zegt hij. Dan mogen jullie mee gaan kijken. En dan komen ze boven. En dan doet de oude man een kast open. Allemaal kleren. Allemaal kleren hangen er in de kast en liggen er in de kast. Maar dan haalt hij een stapel kleren weg. En weet je wat erachter ligt? Een stapel Bijbels. Die heb ik hier al een hele poos verborgen gehouden, zegt hij. Want binnenkort worden ze opgehaald en uitgedeeld hier in een gemeente vlakbij. Want er zijn in Rusland een heleboel mensen die geen Bijbel hebben. Maar nu mogen jullie ook een Bijbel hebben. O, Alex en Iwan, ze krijgen tranen in hun ogen. Hun ogen prikken. Ze zouden wel willen huilen van blijdschap, maar ze moeten blij zijn. En ze gaan gauw aan vader de Bijbel laten zien. Zo zitten ze met elkaar om de tafel, kerstfeest te vieren. En dan zegt de oude Nicolai, ja, nu zijn jullie hier en nu hebben jullie hier een veilige schuilplaats gevonden. Maar laten we nu door alles wat we meegemaakt hebben, en door alles wat nu zo fijn is, die andere schuilplaats niet vergeten. Die andere veilige schuilplaats. En weet je wat de oude Nicolai daarmee bedoelde? De Heere Jezus Christus. Die heeft zich met kerstfeest gegeven. Gewillig op de aarde voor zondige mensen. En daar moeten jullie ook op bidden, zegt de oude Nicolai tegen de jongens. Nee, jullie niet alleen, maar wij ook, grote mensen, bidden of je die veilige schuilplaats vinden mag. Bidden, nee mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer.
Thank you.
dan zijn we nu toegekomen aan het uitreiken van de Bijbels. Ik wil de namen noemen van die jongens, het meisje wat de zonderschool hopen te verlaten. Dat zijn Anja Albrechts, Perry Alderliesten, Maarten Baan, Rianne Born, Albert van der Doel, Johan Douw, Maarten Driessen, Jan-Kees Looy, Bram Ververs en Marco Wielhouwer. Als deze jongens naar voren willen komen en als de dominee dan tot de uitreiking van de Bijbels zou willen overgaan.
Kinderen, jongelui die de zonderschool verlaten zullen. Een paar woorden. Jullie hebben vanmiddag en deze dagen trouwens al heel veel moeten horen. We zullen dus heel kort zijn. Aanknopend bij het laatste verhaal zouden we kunnen zeggen, het is misschien niet zo heel bijzonder voor jullie dat je een Bijbel krijgt. Er zijn zoveel Bijbels in de gezinnen waar jullie toe behoren, in de kerk waar we deel van uitmaken. Een Bijbel is niets bijzonders voor de mensen die in landen wonen waar vervolgingen zijn of waar het kerk zijn moeilijk is, is het veel meer bijzonder. Toch hoop ik dat voor jullie de Bijbel die jullie krijgen iets heel bijzonders mag worden. Dat betekent allereerst dat je die Bijbel moet lezen. Een Bijbel is er niet om zomaar in de kast gelegd te worden, maar om gelezen te worden. Een Bijbel is er vooral om biddend gelezen te worden. Vraag veel of de Heere dat woord aan je hart zegenen wil. Denk aan twee voorbeelden. Eén, hoe het niet moet met een Bijbel die je krijgt van de zondagsschool. Eén, hoe, naar ik hoop, het wel mag. Ene voorbeeld is een verhaal wat nog niet zo lang geleden werkelijk gebeurd is. Een jonge man, ik denk van 18, 19 jaar oud, had al heel lang gedreigd dat hij uit huis zou gaan, want hij wilde eigenlijk met zijn vader, moeder en vooral met de kerk niets meer te maken hebben. Op zekere dag, toen zijn vader en moeder niet thuis waren, is hij weggegaan. Heeft alles meegenomen. Heel zijn kamer was leeg. Alleen in die lege kamer, midden op de tafel, lag zijn Bijbel van de zondagsschool. Die had hij niet meer nodig. Die mochten zijn vader en moeder houden. Zijn moeder kwam de kamer binnen en zag die Bijbel midden op die tafel liggen. Ze kon alleen maar huilen. Ik hoop, jongelui, dat zoiets nooit mag gebeuren. Een ander voorbeeld. Ook een klein verhaal. Een jonge vrouw. 22 jaar, het was nog maar 10 jaar geleden dat ze een Bijbel kreeg van de zondagsschool. Heel ernstig ziek. Door de ziekte kon ze niet meer spreken. Komt een oude vriend, een ouderling van de kerk, bij haar om haar te bezoeken. En die ouderling praat wat tegen haar, zegt wat tegen haar. Vraagt ook omdat hij ziet dat haar leven wel niet zo lang meer zal duren. Hoe het met haar is, innerlijk. En ze wijst naar het Bijbeltje wat op de tafel ligt. De zondagsschoolbijbel. Moet ik daaruit lezen? Nee, hij moet niet lezen. Hij moet dat Bijbeltje openslaan. En daarvoor in staat een naam en een tekst. Tekst die jullie allemaal kennen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat was haar enige hoop. Daar wees ze naar met haar vinger. Dat was ook in haar leven uitgekomen. Zo is ze gestorven. Ik hoop dat jullie heel lang mogen leven. Heel lang gezond mogen zijn. Zolang dat die Bijbel die jullie nu ontvangen misschien al lang stuk is. Maar een ander ding wil ik daaraan vastknopen. Ik hoop dat het lezen van deze Bijbel voor jullie persoonlijk net zo gezegend mag worden als het was voor die jonge vrouw die het door genade kon zeggen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ik wil jullie de Bijbel geven. Ze liggen hier allemaal keurig op rij, dus dat maakt het gemakkelijk. Deze Bijbel is voor Johan Douw. Jan Kees Looy. Albert van der Doel. Anja Albrechts. Maarten Briesen. Ferry Alderlisten. Maarten Baan. Marco Wielhouwer. Bram Verwes. Rianne Borg. We zingen samen Psalm 119, vers 5 in gewijzigde vorm, zoals u het vindt op het programmablad. En we willen dat deze jonge mensen die de zondagsschool verlaten, toezingen.
Als je naar God naar deed.
Er is mij verzocht om deze kerstfeestviering van de zondagsschool met dankgebed te besluiten. Ik wil dat doen. Ik wil nog twee woorden zeggen. Aan het einde van deze kerstfeestviering iedereen die hier was hartelijk bedanken voor zijn en haar aanwezigheid. Ik wil ook namens ons allen, degenen die meegewerkt hebben aan dit programma, heel hartelijk bedanken. De kinderen die voor ons gezongen hebben en teksten en gedeelten opgezegd hebben. Kinderen die voor ons gezongen hebben en allen die op wat voor wijze dan ook aan dit programma hebben meegewerkt. God geven dat de dingen die gezegd zijn en gezongen zijn ook plaats mogen innemen in ons hart en in ons leven. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de meesters en de juffrouws van de zondagsschool hartelijk te bedanken namens ons als ouders voor al het werk wat ze ook dit afgelopen jaar voor de kinderen gedaan hebben. God zegene dat werk voor de kinderen en ook voor u als onderwijzend personeel, voor uw eigen hart en leven. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze kerstfeestviering met de kinderen van de gemeente, de kinderen van de zondagsschool. En wij willen uw naam dankzeggen dat u ons deze dagen hebt gegeven en ook deze middag schonk. We bidden van u, Heere, wil u alles wat vanuit uw woord ons is voorgehouden zegenen. En wil u geven dat ook in deze jonge harten, in de harten van de kinderen, ook van de hele kleine kinderen, uw woord zijn kracht mag doen en wil u het toepassen door de Heilige Geest. Opdat ze zien wat ze nodig hebben voor de tijd en voor de eeuwigheid, dat ene nodige. Zegen uw woord, ook aan deze oudere kinderen die de zondagsschool verlaten hebben, periode in hun leven afgesloten hebben. Wil u de Bijbel die ze van de zondagsschool ontvingen tot zegen doen zijn in hun eigen leven. Geef, Heere, dat ze het woord mogen lezen, het nooit mogen verachten. Maar wil u bovenal schenken dat door de kracht van uw geest uw woord een kracht van u mag zijn tot zaligheid. Wil u met ons gaan als we elkaar verlaten. Verlaat u ons niet. En geef ons ook het verdere van deze week alles wat we nodig hebben. We bidden dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen.
Uitdelen van de boeken staat nu nog aangegeven. Ik wil met klem verzoeken allemaal te blijven zitten. Alleen degenen die dan wat uitdelen, die kunnen nu gaan uitdelen opdat niemand per ongeluk zou worden overgeslagen. Allemaal rustig blijven zitten. En mocht er straks blijken dat er iets is dat geruild moet worden, strakjes ruilen. Maar nu allemaal blijven zitten. Niet in het midden, niet iemand vergeten is. Maar het zou toch kunnen dat er een jongen of een meisje is die zegt, nou, dat is nou ook wat. Nou hebben ze allemaal wat gehad en ik niet. Is daar iemand hier zo die geen boek heeft gehad? Ook aan de zijkanten, kinderen die er zitten die niets hebben gekregen. Even een seintje. Nou, gelukkig. Dan kunnen we dit nu afsluiten. Ik heb ook gezegd, wanneer er boeken zijn die eventueel geruild moeten worden, dan kun je dat strakjes na afloop, zou je dat altijd nog kunnen doen. Nog één ding. Voordat we het Ere zij God gaan zingen. Als we strakjes naar huis toe gaan, neem dan je spulletjes wel mee. Laat niet iets achter, dus geen boek achterlaten. Ook geen nieuw rooster achterlaten. Geen jasje achterlaten. Neem alles mee. En natuurlijk geen rommeltjes achterlaten. van papieren of snippers die nou nog daar op de bank laat liggen, die stop je allemaal in je zak. Hè? Dat de koster niet nog extra werk voor ons hoeft te doen, dat moet zo niet zijn. Zullen we allemaal goed naar opletten? Dan gaan we nu met elkaar zingen, dat doen we staande. Ere zij God.